Eigenlijk is dat wat het laatste wat we zongen. Dat is een beetje de rode draad die zeg maar zo door de hele prekenserie over het vrezen van God heen gewoven is. Geweven is. Dat je zeg maar die vraag van hoe kun je de God die zegt dat hij wil dat we hem vrezen, hoe kun je hem aanbidden? Hoe kun je hem in je hart liefhebben? Hoe kun je naar zo'n God verlangen? En dat is eigenlijk de grote vraag, de hoofdvraag die daar zo boven hangt. En waar we zo af en toe even een licht op vanuit het Gods woord over mogen werpen. En God wil dat we hem vrezen. Dat lees je door de hele Bijbel heen. Laat daar geen twijfel over bestaan. En wat we tot nu toe gezien hebben, dat niet zozeer een vrees is die zeg maar uit angst, niet zozeer uit angst in de eerste plaats hoeft voor te komen, maar vooral uit een heilig eerbied en een heilig en diep ontzag voor God, voor wie hij is, dat hij God is. En verder hebben we gezien dat de Bijbel leert, en dat is ook zoiets unieks, dat deze vrees die God van ons vraagt, God wil dat we hem vrezen, dat God zegt, ik geef het jou. Die vrees die God van jou en mij vraagt, dat is een geschenk dat God ook aan onszelf geeft. God heeft het beloofd, bij monden van de profeet Jeremia bijvoorbeeld. Laat die tekst maar eens zien, Jeremia 32, vers 40. Daar zie je die belofte van de Heere God zo in doorspreken. Ik, zegt de Heere God, ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij van mij niet afwijken. Dus daar zijn we eigenlijk tot nu toe gekomen. En verder, de afgelopen keren, hebben we gezien dat de Bijbel leert dat het vrezen van God, dat verband houdt met verschillende eigenschappen van de Heere God. Eigenschappen die als een reactie, dat als we die eigenschappen van de Heere God, als we die zien, als we die waarnemen, dat die een reactie bij ons teweeg brengen die een diep, een heilig eerbied en ontzag bij ons teweeg brengt. Dus het is een reactie. En tot nu toe hebben we stilgestaan bij twee van die eigenschappen, de vorige twee keren. We hebben gekeken naar Gods grootheid, misschien herinner je dat nog, en de laatste keer naar zijn heiligheid. En wat ik vanmorgen wil doen is, ik wil beginnen met een korte terugblik. En daarna ga ik met jullie verder. En dan gaan we kijken naar Gods wijsheid. De derde eigenschap die de Bijbel in verband brengt met het vrezen van God. En dat valt namelijk op, de reden waarom ik heel even terug wil kijken, is dat als de Bijbel die verschillende eigenschappen van de Heere God beschrijft, dat de Bijbel dat op verschillende manieren doet. In de zin van de mate waarin en hoe dat we ze kunnen waarnemen, dat we ze kunnen zien en dat we ze kunnen doorgronden. Daar is een verschil in te onderkennen in die drie eigenschappen die we tot nu toe met vandaag hebben bekeken. En dat inzicht, dat denk ik dat ons kan helpen om wanneer we gaan kijken naar de derde eigenschap van de Heere God, de wijsheid van God. Dus ik wil eerst even met jullie terug. En ik begin bij Gods grootheid. En Psalm 145, vers 3, dat zegt daarover, zijn grootheid is niet te doorgronden. En daar, dat kun je hier ook zien, waarin jouw Bijbel doorgronden staat, daar vind je in de grondtekst, in het Hebreeuws, de term kechker. Je ziet het hier uitgeschreven staan. En dat vind je 7 keer in de Bijbel, dit woord kechker. 7 keer. En 6 keer daarvan, van die 7 keer, 6 keer gaat het dan over Gods grootheid. En 1 keer wordt het gebruikt in verband met Gods wijsheid. En letterlijk, wat dat letterlijk betekent, dat woord kechker, is zonder bodem. Het heeft geen bodem. Of het heeft een bodem, maar de bodem ervan is niet te bereiken. Dat is letterlijk wat dat woord kechker, wat je hier ziet staan in Psalm 145, vers 3, wat dat letterlijk in het Hebreeuws betekent. Dus wat er eigenlijk staat is, we kunnen de Heere God zien, zijn grootheid zien, zegt de Bijbel, maar het niet doorgronden. Als je dan gaat kijken naar Gods heiligheid, dus de tweede eigenschap van de Heere God, die de Bijbel in verband maakt met het vrezen, daarvan zegt de Bijbel dat we dat niet kunnen zien. Dus Gods grootheid kunnen we zien, maar het niet overzien, niet doorgronden. Maar de Bijbel zegt dat we Gods heiligheid niet kunnen zien. En dat zie je bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6, vers 16. Dat zegt hem, en daar spreekt dan de schrijver van de Timotheusbrief het over God. God heeft geen mens gezien. En niemand kan hem ook zien. En misschien herinner je van de vorige keer nog dat we keken naar die serafs die in de aanwezigheid van de Heere God waren. En dat die vleugelen hadden. En dat met twee van de vleugels dat ze hun ogen, hun gezicht moesten beschermen in de aanwezigheid van de Heilige God. Dus de Bijbel maakt duidelijk dat in tegenstelling tot Gods grootheid, dat Gods heiligheid gevaarlijk is voor ons. In Exodus 33, vers 20 zien we dat de Heere God zelf zegt: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Nu, zijn er mensen, sommigen, die denken dat dit van toepassing is op zeg maar, de oude tijd, het Oude Testament. En niet zozeer, of in ieder geval minder, op ons, op onze tijd, zeg maar onder het nieuwe verbond. En dan zeggen ze dat in tegenstelling tot Israël in de tijd van Mozes. En dan halen ze een gedeelte uit Hebreeën 10, vers 19. Dat zegt: wij hebben nu vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dus zeggen ze, door het bloed van Jezus, Jezus is voor ons gestorven in onze tijd, hebben wij vrijmoedigheid om in het heiligdom van God binnen te komen. Dus wat we zo net gezien hebben, dat God over zichzelf zegt: je kunt mij niet zien, je kunt niet in mijn heiligdom, in mijn heiligheid, in mijn aanwezigheid komen. Dat is, zeggen ze dan, niet meer op ons van toepassing. Maar ik denk dat wij het gevaar van het omgaan met heilige dingen, dat we dat nooit moeten uit het oog moeten verliezen. Al in het beginjaren van de gemeente herinnerde de Heere God ons er zelf aan de ernst van wat er op het spel staat. Als je denkt bijvoorbeeld aan wat er gebeurde met Ananias en Safira. En als je de reactie daarop, Handelingen 5 vers 11 zegt: en er kwam grote vrees. Dus toen ze dat zagen gebeuren, de heiligheid van God in het leven van Ananias en Safira, kwam er grote vrees over heel de gemeente en over alle buiten de gemeente die het hoorden. Of nog directer, in de Hebreeënbrief. De schrijver daarvan die herinnert ons aan in Hebreeën 10, vers 31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Allemaal voorbeelden van onder het nieuwe verbond, van onze tijd. En wat dat zegt, Gods genade, dat God genadig is, dat doet niets af aan het feit dat we hem moeten vrezen. Ik bedoel, we mogen leven uit genade, absoluut. Maar tegelijkertijd, op hetzelfde moment, moet er die heilige vrees en het diepe eerbied voor God zijn, voor wie God is. Want opnieuw, door de hele Bijbel heen, Oude en Nieuwe Testament, worden we er gewaarschuwd voor het gevaar, voor omgaan met dingen die heilig zijn. En slechts een glimp van Gods grootheid, slechts een glimp van zijn heiligheid, of wat we vanmorgen gaan zien, slechts een glimp van zijn wijsheid zou genoeg moeten zijn om ons eraan te herinneren dat we hem moeten vrezen. Zelfs als we hem, wat de Bijbel inderdaad zegt, vrijmoedig mogen naderen door het verlossingswerk van de Heer Jezus. Nou, nu we dit weten, kunnen we, zeg maar, is het tijd om te gaan kijken naar die andere eigenschap van de Heere God, die de Bijbel in het verband brengt met het vrezen van hem, Gods wijsheid. En ik zei al, dat woordje kechker, wat we zagen in Psalm 145, dat wordt één keer gebruikt in de Bijbel, maar dan in relatie tot Gods wijsheid. En dat vind je, die ene keer vind je in Jesaja, hoofdstuk 40, vers 28. En daar staat: er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus daar zie je datzelfde woordje kechker terugkomen. En dat is hier ook weer vertaald met doorgronding. De psalmist in Psalm 147, vers 5, zegt ook iets over Gods wijsheid. En hij zegt daar: zijn inzicht is onmetelijk. En daar waar in jouw Bijbelvertaling, in jouw Bijbel, in deze psalm, in de grondtekst staat, in het Hebreeuws, staat daar en mespar. En letterlijk betekent dat woord, die term, die uitdrukking, zoiets als er is geen getal. Of het is zonder aantal. Dus we hebben twee uitdrukkingen uit het Hebreeuws. Eén is, er is geen bodem, dus je ziet iets, maar de bodem ervan is voor ons onbereikbaar. En dit is de tweede uitdrukking die de Bijbel gebruikt als het gaat over Gods wijsheid. Dat er geen aantal, het is zonder getal. En dat dit woordje, dat een mespar, in tegenstelling tot het andere, die term, de kerker. Dit een mespar vind je best wel vaak in de Bijbel. Met grote regelmaat. En dan wordt het gebruikt om iets aan te duiden dat ontelbaar is of oneindig. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de Bijbel als de Bijbel ons informeert over het aantal sterren. Dan zie je dat datzelfde begrip in mispar, dat dan ook dan in die context wordt gebruikt. Dus, net als bij Gods grootheid, hadden we al gezien, als het gaat over Gods wijsheid, zijn er aanwijzingen. De Bijbel zegt, we kunnen er iets van zien. We kunnen er iets van zien, maar we kunnen het niet overzien. We kunnen het niet doorgronden. Het is niet te meten, het is onmeetbaar. Dat is wat we uit de Bijbel leren. En één reden daarvoor is dat Gods wijsheid oneindig is. En onze wijsheid eindig. En weet je, ik denk, en ik schaam mezelf ook in die rij, ik denk dat we ons niet realiseren hoe groot dit verschil is. Het verschil tussen Gods oneindige wijsheid en onze eindige, mijn eindige wijsheid. Ik denk diep van binnen, en dan kijk ik ook diep van binnen bij mijzelf, dat we ervan overtuigd zijn dat we het zouden kunnen begrijpen, dat we het zouden kunnen doorgronden als de Heere God de moeite zou nemen om het ons uit te leggen. Ik denk dat ik zo in mijn hart zo hoogmoedig ben om dat te denken. Dat als de Heere God de moeite zou nemen om het mij uit te leggen, dat ik het dan zou begrijpen. En eigenlijk wat dat zegt, is dat ik dus niet echt geloof dat wat Jesaja 40, wat we net zagen, vers 28 zegt. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Denk eens aan bijvoorbeeld wat er gebeurde toen de Heer Jezus met twee discipelen, hij was op weg naar Emmaus, hij voegde zich bij hen, zij waren onderweg naar Emmaus. En ze zeiden toen tegen Jezus, zonder te weten dat het Jezus was die naast hen liep, we hoopten, zeiden ze tegen Jezus, we hoopten dat hij, dat u het was, die Israël zou verlossen. En dat was precies wat er gebeurd was. Jezus was gestorven om Israël te verlossen, maar ze zagen het niet. Ze hadden het niet gezien. God werkte op een manier die zij niet hadden verwacht. En dus zagen ze niet wat God aan het doen was, wat God had gedaan. En de Heere God had het zelfs al door de profeten, zelfs al door Mozes voorzegd wat hij zou gaan doen. Het was bekend. Maar de discipelen, en dus niet alleen die twee, maar ze allemaal, niemand kon de wijsheid van de Heere God doorgronden. Ze zagen het niet. Wat heel bijzonder is, een hele wijze apostel die de Heere God ons gegeven heeft, de apostel Paulus, hoe hij Gods wijsheid onder woorden brengt. Hij brengt Gods wijsheid op een hele beeldende en hele heldere manier uit. Hij zegt in Romeinen 11, vers 33, en dit is geschreven, en ik heb er echt over nagedacht van hoe breng ik dit aan jullie over. Denk eens voor dat je iets ziet of dat je iets mag meemaken, en dan kom je thuis en dan vragen ze, hoe was het? En dat je niks anders kunt dan van, oh, dat is wat hier staat. Paulus heeft een glimp mogen zien, mogen opvangen van Gods wijsheid. En dan gevraagd, en dit is geïnspireerd door de Heilige Geest. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Kijkt hij, mag hij even kijken in de diepte van de wijsheid van de Heere God. En het enige wat hij kan doen is uitroepen, oh. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Paulus schildert hier met zijn woordkeuze de rijkdom van Gods wijsheid en kennis af als onpeilbaar diep. Het is zo diep dat als Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, als het ware in die diepte van Gods onmeetbare wijsheid en kennis stuurt, dat hij uitroept: oh. En we zien in de Bijbel ook iemand anders dat doen. De profeet Daniël. Profeet Daniël, die doet dat in Daniël hoofdstuk 2, vers 21. En dan zegt hij over de Heere God: hij, God geeft de wijsheid aan wijzen en de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. En let ook hier opnieuw op die link tussen diep en verborgen. O diepte, zegt Paulus in Romeinen 11, vers 33. En dat wil zeggen dat er verborgen dimensies zijn in Gods wijsheid en kennis. Ze zijn zo diep, Gods wijsheid en kennis, dat ze buiten ons gezichtsveld liggen, onbereikbaar zijn. We kunnen niet tot op dat niveau afdalen, zegt de Bijbel. Het is voor ons onbereikbaar. En let ook op, Paulus zegt hier: o diepte. Hij zegt niet: o hoogte van Gods rijkdom, van Gods wijsheid en kennis. En wat wil dat zeggen, denk ik, dat God is op de bodem van alle dingen. De oneindige diepte van wijsheid en kennis zijn van hem. Hij is het fundament. Wat dat simpelweg betekent dat er geen uitleg is, geen kennis en geen wijsheid onder of na God. Hoe diep dat je ook maar kunt gaan, er is alleen God. En vanmorgen, ik was begonnen te zeggen dat we Gods wijsheid, net als zijn grootheid, en in tegenstelling zoals zijn heiligheid, dat we Gods wijsheid kunnen zien. We kunnen er iets van waarnemen. Dat zegt de Bijbel. Maar waar kunnen we dat zien en hoe? Psalm 104, vers 24 zegt: hoe groot zijn uw werken, o Heere? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Anders gezegd, de psalmist die schildert hier eigenlijk Gods wijsheid af en de grootheid en de schittering van zijn wijsheid af als een soort van kunstgalerij. De schepping is een mega kunstgalerij en allemaal kunstwerken die allemaal iets van die schittering, van die grootheid, van zijn wijsheid tentoonstellen. En als je dan bedenkt hoe al die kunstwerken daar kwamen, de Heere God heeft ze gemaakt stuk voor stuk door simpelweg te spreken. God sprak, zegt de Bijbel. Genesis zegt: God sprak en het was er. God sprak en het gebeurde. En al die ontelbare, verschillende soorten schepselen, elk met een eigen uniek ontwerp, elk met een eigen unieke eigenschappen, allemaal waren ze al in zijn gedachten voordat hij de wereld grondlegde, zegt de Bijbel. Voor de grondlegging van de wereld. En besef ook dat God, toen God al die dingen maakte, dat was niet wat ik doe, trial and error. Ik kijk bij je op YouTube en dan probeer ik het na te doen. Maar dat was niet wat God deed. Dat was niet proberen en maar kijken of het lukte. Nee, zegt de Bijbel, na elke scheppingsdaad staat er opnieuw en God zag dat het goed was. En dat is eigenlijk in muziektermen een terugkerend refrein. Elke scheppingsdaad, door het hele verslag van de schepping, hoor je dat terug. Het was goed. Dus geen van, oeps, laat ik dat even opnieuw proberen. Nee, het was goed. De allereerste keer en steeds weer opnieuw. Weet je, ik had jullie gevraagd om eens na te denken over iets wat jij fascinerend vindt. Wat een voorbeeld voor jou is, waar je iets in herkent in de schepping van Gods wijsheid. En ik kwam al een hele tijd geleden, heb ik kennis gemaakt met een insect. Niet persoonlijk, Ik heb hem nog nooit ontmoet. Het schijnt dat hij hier ook in Limburg is. En het is een klein beestje van amper 2 centimeter groot. 2 centimeter groot. Het is een bombardeerkever. En het beestje heeft zijn naam te danken aan een bijzonder ingenieus afweermechanisme. Wanneer dat kleine beestje zich bedreigd voelt, dan richt hij zijn achterlijf in de richting van zijn belager en dan schiet hij kokend hete stroom van chemicaliën in de richting van die belager. Nu, waarom dit voorbeeld, dit beestje uit die galerij van schepselen die iets zeggen over de grootheid van God, zijn wijsheid, tentoonstellen. Waarom pak ik die er nou precies uit? Nou, dit kleine beestje vormt een groot probleem voor de evolutionisten. Waarom? Omdat dat afweermechanisme zo complex is. Het werkt namelijk alleen als alle onderdelen ervan allemaal perfect samenwerken. En luister maar eens. Probeer het volgende eens voor te stellen. Hoe dat werkt binnen in het lijfje van 2 centimeter groot, dat insect. Die chemicaliën, dat moeten de juiste combinatie van chemicaliën zijn. Als er maar iets verkeerd in is, blaast hij zichzelf op. Moet precies in de juiste verhouding door dat beestje worden aangemaakt. En dan moet er een opvangblaas zijn voor die chemicaliën, waar het even tijdelijk in opgeslagen kan worden. En die opvangblaas moet gescheiden zijn. Er moet een scheiding zijn tussen de opvangblaas en de explosiekamer. En van die explosiekamer, die in die uitgang daarvan, die moeten een klep hebben. En die moeten dus beide met zo'n klep zijn afgesloten. En om dan die chemicaliën tot ontploffing te kunnen brengen, moet er nog een katalysator zijn. En zelfs aan al die voorwaarden is voldaan, dan moet hij ook nog zijn schietorgaan kunnen richten op zijn belager. En dan ook nog niet onbelangrijk, laatste feitje, de explosie moet op een gecontroleerde manier plaatsvinden, want dat achterlijf mag niet te heet worden. Nou, je raadt al, zo'n complex systeem, dat kan niet zomaar zijn ontstaan door kleine veranderingen, kleine mutaties, zoals de evolutieleer dat leert. Want zou er maar ergens één onderdeel ontbreken, een klepje, een beetje scheef, of een chemicalie net in een verkeerde verhouding, ja, dan werkt het systeem niet. Een einde oefening voor de kever. En dat maakt het moeilijk voor natuurlijke selectie om dit afweermechanisme te kunnen ontwikkelen en te verbeteren. Want er zijn geen tussenstappen die een voordeel opleveren. En dus alles moet in één keer goed zijn, net zoals we zagen bij de schepping door de Heere God. En dat maakt het evolutionair gezien, ja, hoe zeg ik dat netjes, een lastig vraagstuk. Dus je zou kunnen zeggen, en ik vind dit echt een schoolvoorbeeld. Ik was nog een tiener toen ik dat voor het eerst las en daarover hoorde. Ik vind het een schoolvoorbeeld van creationisme. Dat de Heere God de aarde en alles wat erop is en alles wat leeft in één keer goed heeft gemaakt. En dat kan, voor mij wijst dat op een oneindig alleenwijze God. Nou, weet je wat ik daarvan zo mooi vind? Dit is één voorbeeld. En wat de Psalm 104 zegt, er is een gigantische galerij van deze voorbeelden. Wat ik zo bijzonder vind, is dat de Heere God ervan houdt om zijn wijsheid in de schepping aan ons te laten zien. Wat maakt dat ik dat zeg? Dat was namelijk het keerpunt in het leven, in het verhaal van Job. Job, die grote man van God. Nadat Job, ergens naar het einde van het boek Job, had uitgeroepen dat hij het punt had bereikt en hij zei: het baat een mens, het baat een man niet als hij behagen schept in God. Dat zei Job. Het baat een man niet als hij behagen schept in God. En op het moment dat hij dat uitspreekt en uitroept naar de Heere God toe, zoekt de Heere God hem op. En de Heere God confronteert hem met een reeks vragen die waren bedoeld in eerste plaats om Job op zijn plaats te zetten, om hem te herinneren aan die enorme afstand die er is tussen God en Job. En de Heere God vraagt aan Job: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? De Heere God gaat verder. Hij zegt, Job, omgord je nu als een man uw heupen. Dan zal ik je ondervragen. Maak mij eens bekend. Zo begint de Heere God tegen Job. En dan gaat de Heere God in hoofdstukken die volgen, 38 tot en met 41. Dat is een heel opmerkelijk gedeelte. Dat is eigenlijk net zoals in Psalm 104. Het lijkt ook daar in die hoofdstukken van Job op een soort van galerie. De Heere God gaat hoofdstuk naar hoofdstuk. Gaat hij zijn wijsheid, die in de schepping te zien is, tentoonstellen aan Job. En hoe reageert Job daar dan vervolgens op? Nou, op twee manieren. Zijn eerste reactie zien we in Job 39, vanaf vers 37. Dus als de Heere God hem dat heeft laten zien, dan is dit zijn eerste reactie. Zie, Heere God, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Job verootmoedigt zich. Hij geeft zich over aan God. Hij erkent Gods absolute majesteit. Maar God is nog niet klaar met Job. God gaat verder en hij blijft hem opnieuw bestoken met vragen. En dan zien we de tweede reactie van Job. In Job, uiteindelijk zegt hij dan in Job 42 vanaf vers 2. O, ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu, ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw in stof en as. Job erkent hier Gods soevereiniteit. Hij zegt, geen plan is onmogelijk voor u. En Job erkent Gods wijsheid. Hij zegt, ik heb verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk zijn voor mij en die ik niet weet. Maar bovenal zien we dat Job door dit alles, door God zo te ontmoeten en zo te zien, meer gaat vrezen. Nog meer. Vergeet niet, op het moment dat we Job voor het eerst, dat de Bijbel Job voor het eerst aan ons voorstelt, dan zien we dat de Heere God over Job zegt, dat de Heere God hem prijst, Job prijst als zijn dienaar. En de Heere God zegt over Job, hij is Godvrezend. Dat vind je in Job hoofdstuk 1 vers 8. Het is God zelf die in Job ziet dat hij hem vreest. Dus wat we hier zien is dat door het zien van de wijsheid van God, zoals dat tentoongesteld is in de schepping, dat Job hem nog meer gaat vrezen dan dat hij al deed. Dit is Job. Hoe geldt dat voor jou en mij? Hoe is dat voor ons? De Efezebrief zegt daarover in Efeze 1 vanaf vers 7. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Je merkt meteen een verschil in schrijfstijl. De kenner herkent hier meteen Paulus in. En Paulus zegt hier eigenlijk twee dingen. Namelijk, eerste, die ware wijsheid is niet door ons, mensen, door jou en mij, te ontdekken. En het tweede, dus het spiegelbeeld ervan, het kan alleen bekendgemaakt worden als God het zelf openbaart. Dat zijn de twee dingen die Paulus hier zegt. Dat betekent dus dat je er niet op uit kunt gaan in je eentje om te proberen of je God kunt ontdekken. Jij kunt God net zo min begrijpen als iets dat God in de scheppingsorde, lager dan jou zou kunnen begrijpen. Zo net zo min kunnen wij God begrijpen. Echte wijsheid, dat wil zeggen de ware wijsheid, de diepste waarheid over God, over de mens en over Gods heilsplan, is voor de mens verborgen, zegt de Bijbel. En als je daar eens over nadenkt, als je kijkt, zeg maar even buiten ons domein, over de schutting heen, als je kijkt naar andere wereldreligies, die gaan er allemaal van uit dat de mens de godheid kan vinden. Maar het christendom, opmerkelijk genoeg, zegt dat wij God niet kunnen vinden. Jij en ik, wij kunnen God niet vinden. God heeft jou gevonden. Jezus zegt dat bijvoorbeeld zelf in Lucas 19, vers 10. En je kent dat vers vast en zeker. Want de Zoon des Mensen is gekomen om wat te doen? Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Je hebt ze vast en zeker wel eens gehoord van die getuigenissen die mensen geven, waarin ze dan zeggen, ik heb Jezus gevonden. Maar Jezus was niet zoek. Jezus was niet kwijt. Jezus was niet verloren. Jij was verloren. En hij heeft jou gevonden. Let maar eens op hoe Paulus dat uitwerkt in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 6. Hij zegt daar, en wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wat Paulus hier zegt is, we weten dat onze wijsheid beperkt is, maar, gaat hij verder in vers 7, echter, lezen we daar, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Hier is wat ik eerder zei. Paulus zegt het wordt geopenbaard. Het geheimenis is ons geopenbaard, zegt Paulus. Niet omdat we er zelf diep over hebben zitten na te denken en hebben het uitgedokterd. En we weten nu precies hoe het zit. Nee, dat is het niet. Het is omdat God eerst wat verborgen was, heeft besloten om dat aan ons te openbaren. En Paulus zegt, kijk, het is wijsheid. En we weten dat je het niet kunt begrijpen. Vanuit jezelf kun je het niet begrijpen. Maar God heeft het verborgen. En als je daar eens over nadenkt, maar hoe is dat nou mogelijk? Hoe is het nou mogelijk dat ze het niet kunnen ontdekken? Niet zelf kunnen ontdekken? Nou, daar gaat Paulus op verder in vers 9 van 1 Korinthe 2. Daar geeft hij het antwoord. Hij zegt, de reden, maar, daar is redengevend. En waarschijnlijk haalt hij hier Jesaja 64, vers 4 aan. Hij zegt daar, maar het is zoals geschreven staat. Dus de reden waarom dat het verborgen was, was omdat er geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Het is verborgen. Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gehoord. En niemand heeft het bedacht. Dat is waar we vanmorgen over gezongen hebben. In een van de liederen was dat de tekst. Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gehoord. En niemand heeft het bedacht. En wat dat betekent is dat je dus niet op eigen initiatief erop uit kunt gaan op zoek naar God. En als je hem dan gevonden zou hebben, dat dan opeens alle puzzelstukjes in je leven op zijn plaats zouden vallen. Nou, dat klinkt behoorlijk hopeloos. Vind je niet? God heeft een geweldig plan voor hen die van hem houden, zegt hij. Maar, zegt Paulus, God houdt het verborgen. En wat Paulus hier probeert duidelijk te maken is dat de wijsheid van God niet te ontdekken is met ons verstand, met ons menselijk verstand. Het kan ons maar op één manier duidelijk worden gemaakt. Dat is als God zelf komt en het aan jou openbaart. 1 Korinthe 2 gaat verder in vers 10. Paulus is het hier ons helemaal aan het ontvouwen. Hij zegt hier aan ons echter, heeft God het geopenbaard door zijn geest. God heeft het geopenbaard. Hij heeft het aan ons bekendgemaakt. Hoe? Door zijn geest. Maar waarom laat de Heere God dat over aan zijn Heilige Geest? Vraag je misschien af. Nou, lees dan nog eens verder in het tweede gedeelte van vers 10. Het tweede gedeelte daarvan, daar geeft Paulus het antwoord. Hij zegt daar immers, en dat is ook opnieuw redengevend, de reden waarom dat hij het overlaat aan de geest van God, waarom dat God zijn wijsheid aan ons laat openbaren door zijn heilige geest is, en dan in het tweede gedeelte van vers 10, de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. De heilige geest is degene die de diepte van Gods gedachten kent. En dus laat de Heere God zijn wijsheid openbaren aan ons door zijn heilige geest. En dan tot slot een climax. Van heb ik jou daar. Ik heb vanmorgen het beste voor het laatst bewaard. Wat we nu gaan zien is, ja, hoe zeg je dat, ongekend. Tenminste, dat was het voor mij. De wijsheid waar we vanmorgen met elkaar een paar minuten bij stil hebben gestaan, is niet iets abstracts. Gods wijsheid heeft een naam. Gods wijsheid is een persoon. Al de schatten van de wijsheid en van de kennis zijn verborgen, zegt Colossense 2 vers 3. Al die schatten, die diepte van de wijsheid en van de kennis van God zijn verborgen. In wie? Je ziet het al staan. In Christus Jezus. Op een andere plaats leert de Bijbel dat door Jezus alle dingen zijn geschapen. Op een andere plaats zegt de Bijbel, alle dingen bestaan door hem. Dus Jezus, de Zoon van God, is de wijsheid van God de Vader. Onze Heer Jezus, de Christus, die is opgestaan, die op de derde dag opstond uit de dood, die gekruisigd was en die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Hij, zegt de Bijbel, is de wijsheid van God. De wijsheid van God is een persoon en heeft een naam, Jezus. En Paulus zegt in 1 Korinthe 1, vers 23, dat zij, Paulus en degene die met hem waren, die zeg maar, het evangelie verkondigden, dat zij Jezus predikten, de Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel de Joden als de Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Jezus Christus, zegt de Bijbel, is de wijsheid van God. Jezus is het doel van alle dingen. En door zijn geest, op een manier die wij niet begrijpen, door zijn geest woont Jezus in ons. En wij in hem. En dit alles is van God. De alleen grote God. De alleen heilige God. En de alleen wijze God. Dit alles is het resultaat van Gods oneindige wijsheid. 1 Korinthe 1 vers 30 zegt, en dat is het laatste. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Uit God zijn wij, mogen wij in Christus Jezus zijn, die voor ons is geworden wijsheid God en gerechtigheid en heiliging en verlossing. Amen.